Broeders en zusters, goedenavond allemaal. Het is een tijdje geleden dat ik hier was. Dus ik ben blij om hier weer te zijn. En het is een voorrecht om met elkaar het woord van God te openen. Ik ben deze week, heel de week op de Bijbelschool in Amerongen, mag ik lesgeven aan studenten. Nou, dat is ook een vreugde. Die zijn iets jonger, ik ben jong, maar die zijn nog iets jonger als ik. Maar daar krijg ik alleen maar energie van. Dus ik ben er vanmiddag vandaan gekomen, vanavond hierheen en morgenochtend heb ik de laatste dag daar. Dus ik ben al een beetje opgewarmd, om het zo te zeggen. En ik hoop dat jullie ook met een open, ontvankelijk hart zijn gekomen om te luisteren wat de Heer tot ons te zeggen heeft. Vanavond willen we met elkaar nadenken over de duif. En ik zou over de duif heel veel kunnen zeggen. En je hebt er allemaal denk ik wel een bepaald idee bij, een gedachte bij. We komen de duif al tegen aan het begin van de Bijbel, want na de zondvloed brengt de duif het bekende olijftakje met zich mee en verkondigt die duif een boodschap van leven na de dood. De duif is ook een beeld van de liefde, een boodschapper van de liefde, denk maar aan het boek Hooglied bijvoorbeeld. En de duif is ook een beeld van de Heilige Geest. Nou, ik zou heel veel dingen kunnen noemen vanavond, maar waar ik op in wil zoomen is een eigenschap van de duif, en dat is ook het thema voor deze avond, de oprechtheid van de duif. En het is een heel actueel thema en daar zullen we vanavond met elkaar wel achterkomen. Ik wil vragen of je met mij wil bladeren naar Lucas 12, Lucas hoofdstuk 12. We lezen daarvan vers 1 tot en met 12 en dan nog een vers uit Matteüs hoofdstuk 10. De oprechtheid van de duif. En je zal straks begrijpen waarom ik deze twee gedeelten met jullie wil lezen. In dit gedeelte, in Lucas 12, waarschuwt de Heer Jezus voor geveinsdheid. En dat is een moeilijk woord, maar dat betekent uiteindelijk, hij waarschuwt voor onoprechtheid. En daarom lees ik dit stukje. Vers 1. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij te spreken. Allereerst tot zijn discipelen. Nou, je moet een beetje visualiseren. De Heer Jezus staat daar, menigte van mensen, en dan gaat hij zijn mond open doen. Nou, dat is indrukwekkend, toch? En dan spreekt hij te midden van de menigte allereerst tot zijn discipelen. Dat is mooi, hè? In de massa, in de menigte, heeft hij oog voor die veel kleinere groep discipelen. En hen gaat hij bijzonder toespreken. En dan zegt hij, wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de fariseeën. Dat is huichelarij, of dat is geveinsdheid, of dat is onoprechtheid. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, wat staat er bij jullie? Mijn vrienden, vind je dat niet mooi? Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die, nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penningen verkocht en niet 1 van die is bij God vergeten? Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd, want u gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord zal spreken
tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, hem zal het niet vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Nou, ik kom straks op deze verzen terug. Nog één vers, wat ik zei uit Matteüs hoofdstuk 16. Blader daar maar even naartoe. Matteüs 10, vers 16. Matteüs 10, vers 16.
Misschien heb je in de voorbereiding, toen je het thema wist, al wat gezocht op oprechtheid en duiven. Nou, dan ben je waarschijnlijk bij dit vers uitgekomen.
Want wat lezen we in Matteüs 10, vers 16? Zie, ik, dat is de Heer Jezus, zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen, en daar komt hij, en oprecht als de duiven.
Moet je eens kijken hoeveel dieren in dit vers al worden genoemd.
De Heer Jezus spreekt over schapen, over wolven. Nou, tegenwoordig weten we in Nederland weer wat wolven zijn.
We zijn alweer angstig geworden, want ja, de wolf die leeft op en hij maakt meer kapot dan ons lief is.
Nou, de Heer Jezus had het er ook al over. Schapen, wolven, slangen en duiven. In één tekst vier dieren.
Nou, ik ga het alleen vanavond beperken tot die laatste categorie.
Wees oprecht als de duiven.
Het zou jullie niet ontgaan zijn dat nog niet zo heel lang geleden broeder Anne van der Bijl is overleden. En nou ja, ik zeg niet dat hij de allereerste was, maar hij was wel een van de eerste die al verre reizen ondernam om het woord van God te brengen in gebieden en onder mensen waar niet de volledige vrijheid was om een Bijbel te lezen, om in de Heer Jezus te geloven en om hem te volgen. En het is broeder Anne van der Bijl geweest die al jaren geleden gezegd heeft: we moeten ook in Nederland, dus niet alleen Noord-Korea of Pakistan, we moeten in Nederland serieus rekening gaan houden met tijden van verdrukking en vervolging. En we moeten ons daarop gaan voorbereiden. Nou, je zal zeggen, ben ik daarvoor vanavond hier naartoe gekomen? Ja, blijf rustig zitten en blijf rustig luisteren. Maar het was wel, denk ik, een waarheid die hij toen al deelde. Alleen heel veel mensen keken hem wat meewarig aan en ze dachten, Anne van der Bijl, die heeft weer iets. Maar ik geloof persoonlijk dat we ook in Nederland een tijd tegemoet gaan waarin het volgen van de Heer Jezus ons een prijs zal gaan kosten. De navolging van de Heer Jezus, althans, als we hem willen volgen op een wijze zoals de Bijbel dat beschrijft, dat gaat een prijs van ons vragen. We leven in een tijd dat we steeds meer kleur moeten gaan bekennen. In wie geloven we? En, niet onbelangrijk, wat geloven we? En de druk gaat worden opgevoerd. En misschien ervaar je het nu al in je directe omgeving. Maar ik denk dat in allerlei verbanden die druk gaat worden opgevoerd. Ook van overheidswegen. Daar moeten we echt serieus rekening mee houden. En wat de Heer Jezus hier gaat doen, is dat hij zijn discipelen toerust voor datgene wat hen in deze wereld zal kunnen overkomen. Vind je dat niet eerlijk? Soms hebben we wel eens een verzekeringspolis en daar staan heel veel grote letters op, maar onderaan staan soms ook hele kleine lettertjes. En dat is precies dat zinnetje: welke schades niet gedekt zijn. En dan bel je vol goede moed je tussenpersoon op en dan heb je een schade en je meldt hem en je denkt dat zal uitgekeerd worden. Maar dan zegt die beste man: ja, u had beter moeten lezen, want onderaan in de kleine lettertjes, ja, daar kon u lezen dat deze schade niet gedekt is. De kleine lettertjes. Nou, zo is de Bijbel niet. Die werkt niet met grote en kleine letters. Als u begrijpt wat ik bedoel. De Bijbel is open en eerlijk, transparant over wat het volgen van de Heer Jezus voor gevolgen kan hebben. Toen, maar niet minder vandaag. En ik denk persoonlijk, naar de mate dat we dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus komen, wordt dit steeds actueler. En waarom zeg ik dit? Nou, dit is de context van Matteüs 10, vers 16. Want wat lezen we in Matteüs 10, vers 1? Je hebt je Bijbeltje open, dus lees maar mee. En daar staat: en hij, dat is de Heer Jezus, riep zijn 12 discipelen bij zich. Nou, dat vind ik iets geweldigs. Voordat hij ze uitzendt deze wereld in, roept hij ze bij zichzelf. Hij riep ze, zegt Marcus 3, om bij hem te zijn. Dat moet voor u, jou en mij een groot voorrecht zijn. Dat wij dicht bij de Heer Jezus mogen leven. En waarom doet hij dat? Waarom roept hij ons? Nou, hij wil impact maken op ons leven. Hij wil ons beïnvloeden in ons denken. Ons karakter vormen. Zodat we klaargestoomd worden om vervolgens ook toegerust de wereld in te kunnen gaan. Want in vers 1 staat er: en hij riep zijn 12 discipelen bij zich. En wat lezen we dan in vers 16? Zie, ik zend u. Nou, ik heb het hier in een recent verleden eerder gehad over de korte kleine woordjes in de Bijbel. Hè? Er zijn eigenlijk maar twee korte woorden die gelden voor elk mens. De Heer Jezus nodigt elk mens, wie hij of zij ook is, om tot hem te komen. De Heer Jezus zegt: kom. Maar hij roept jou en mij niet naar zich toe om ons bij hem te verkneuteren en vervolgens om maar leidelijk toe te zien hoe alles verloopt in deze wereld. Nee, hij zegt: kom. Dan rust hij ons toe en het volgende woordje wat hij zegt is: ga. Twee korte, krachtige woorden. Nou, dat hebben we gezien bij die mier. Ga tot de mier, gij luiaard, en word wijs. Dat waren ook van die korte woorden. Nou, hier heb je er weer twee. Hij roept ze naar zich toe en in vers 16 zendt hij ze weer uit. En dat is belangrijk om vandaag om vanavond mee te beginnen. Roeping en zending. En voordat hij ze zendt, rust hij zijn discipelen toe. De rabbi onderwijst zijn discipelen. En ik heb dat eerder gezegd hier, maar ik ga dat even herhalen. Wat is een discipel? Nou, een discipel, daar kan je drie dingen van zeggen. Dat is allereerst een volgeling van de Heer Jezus. Volgen, ik wil Jezus volgen. Dat betekent dat je achter hem aankomt. Hij voorop en wij volgen hem. Of met dat bekende Engelse lied: I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. En ik hoop dat je de amen op gezegd hebt. Dat je eenmaal de keuze hebt gemaakt om achter hem aan te gaan. En dat we daarin ook volharden. Dus een discipel is allereerst een volgeling van de Heer Jezus. In de tweede plaats is een discipel ook een leerling van de Heer Jezus. Je zingt uit volle borst dat lied mee: Heer, aan uw voeten. Dat is de hoogste plaats. Je bent bereid om te leren. Je bent leergierig, maar dat niet alleen. Je bent ook leerbaar als discipel van Jezus. Herken je in die twee woorden? Volgeling, leerling. Nou ja, daarom zijn jullie allemaal vanavond gekomen, toch? Om iets te leren, om onderwezen te worden, om niet alleen kennis op te doen, maar ook om in je karakter gevormd te worden. Onderwijs, dat hoort bij een discipel. En het laatste, dat is misschien wel het meest mooie aspect van discipelschap: een discipel is ook een vertrouweling. Nou, het rijmt allemaal, kan je allemaal navertellen morgenochtend op je werk. Leerling, volgeling en vertrouweling van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, als je een discipel van de Heer Jezus bent, dan ken je hem van nabij, van dichtbij. Je hebt omgang met hem. En dat is toch fantastisch, of niet? Dat wij die intimiteit met de Heer Jezus kunnen beleven, kunnen praktiseren. Dat we van de omgang met hem mogen genieten. En in zijn nabijheid, ja, daar ga je als vanzelf leven. En ik hoop dat je vanavond zegt: Jacques, dat hoef je allemaal niet te vertellen, want ik weet wat het is in de praktijk. Daar word ik blij van en daar wordt de Heer ook blij van. Dat je zegt: ja, ik heb hem vandaag nog ontmoet voordat ik naar het Oranje College ging. Willem van Oranje College, had ik al een ontmoeting met de Heer Jezus. Dat is mijn stijl van leven. Ja, dat is de stijl van een discipel. Volgen, leren en intieme omgang met de Heer
ervaren, praktiseren. Psalm 25, vers 14, hè? Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Nou, daar heb je de discipel, een korte schets ervan. Prachtig. En wie hoort daarbij? Daar hoort een rabbi bij. En dat is de Heer Jezus. En het is de rabbi die zijn discipelen riep, vers 1, maar die ze vervolgens ook uitzendt. En nu bereidt de Heer Jezus zijn discipelen toen, maar ik durf ook wel de lijn door te trekken naar jou en mij vanavond. Hij bereidt zijn discipelen voor op datgene wat ze kunnen gaan ervaren op het moment dat ze de wereld ingaan. En wat zegt hij dan? Lees maar mee. Ik zend u als schapen te midden van de wolven. Nou, dat is niet zo'n heel rooskleurig plaatje. Hij gebruikt een heel bekend beeld. Hij spreekt over de weerloosheid van de schapen ten opzichte van gevaarlijke wolven. Nou, dat beeld, dat kom je al tegen bij de profeet Jesaja. Voor degenen die meeschrijven, Jesaja 11 kom je tegen. Jesaja 65 kom je tegen. Dat beeld van de wolf en de schapen. Het ene dier, dat is heel weerloos. En het andere dier, de wolf, ik heb het al gezegd, we weten in Nederland inmiddels weer wat wolven zijn. Dat is een gevaarlijk dier. Dat zijn twee tegenovergestelde. En de Heer Jezus zegt, ik heb je geroepen, ik zend je uit. Maar hou er rekening mee, ik zend je uit als schapen te midden van de wolven. En dit is de achtergrond van hetgene wat de Heer Jezus gaat onderwijzen. En dit moet je even goed vasthouden. Het is een woord voor de discipelen van de Heer Jezus die het zwaar te verduren gaan krijgen. Ze doen het lijden van de Heer Jezus niet over of zo, maar dit mogen we wel zeggen, ze krijgen er wel iets van mee. Van dat lijden, van die smaad, van die afwijzing, van die verdrukking, van die vervolging. En ik geloof, broeders en zusters, dat ook dat ons ten deel kan vallen vandaag, in deze tijd. Geloven we dat? En hoeveel houden daar rekening mee en zijn daarop voorbereid? Want de Heer Jezus gaat nu verder. Want als hij gezegd heeft, ik zend jullie als schapen te midden van de wolven, dan voegt hij daar een advies aan toe. En dan ben ik bij het thema van deze avond. En de context die moet je wel even goed pakken. Ik neem even een slok water. Want als je de context niet pakt, dan begrijp je niet waarom de Heer Jezus uiteindelijk een advies geeft. Wees oprecht als de duiven. Waarom zegt hij dat? Nou, op het moment dat hij net gezegd heeft, ik zend je als schapen uit te midden van de wolven. Dat betekent dat zij te maken kunnen krijgen met lijden, met vervolging, met verdrukking. En wat leert de geschiedenis op het moment dat er lijden is, dat er vervolging is? Nou, als je de geschiedenis een beetje kent, dan leert de geschiedenis dat mensen zich op dat moment op een andere manier gaan gedragen. Ik ga niet mijn visie geven over de coronaperiode. Maar ik heb de afgelopen jaren mensen hele rare dingen zien doen. Die zijn beïnvloed in hun denken. Ze kwamen in de greep van angst en vrees. Hele vreemde dingen. Ik heb bijbelstudie gegeven dat mensen voor de ramen stonden, wat ik niet door had, want ik zat er lekker in. Maar ze gingen me na die dag daarna mailen. Hoe durf jij in deze tijd nog bijbelstudie te geven? Ik kwam vroeger ook bij jou op de bijbelstudie, maar nu, nu ik dit gezien heb, het is onverantwoord wat je doet. Mensen gingen hele rare dingen tegen me zeggen. Gingen ook op een hele rare manier denken. Hoe kwam dat? De druk werd opgevoerd. En dan gaan mensen vreemde dingen doen. En dit is precies wat de Heer Jezus zegt. Ik zend jullie als schapen te midden van de wolven. En daar voegt hij een advies aan toe. Hij zegt, blijf wel oprecht als de duiven, dat is de context. Kijk, daarom moet je altijd in context lezen. Als je vers 16 alleen leest,
Dan ga je er misschien van alles van maken. Maar je moet even daarvoor gaan lezen en het stukje wat daarna staat. En nu ga je het pakken vanavond. Die oprechtheid van de duiven, dat is ook iets wat wij vandaag nodig hebben. Nou, misschien zitten hier duivenkennis, dat weet ik natuurlijk niet. Dus ik moet voorzichtig zijn wat ik zeg. Maar ik heb me een klein beetje verdiept in de duif, dat begrijp je wel, ter voorbereiding op deze avond. Maar waar ik achter ben gekomen is dat een duif geen galblaas heeft. En een galblaas, zo las ik, die heeft de functie van spijsvertering. Heeft een functie voor de spijsvertering. Nou, een duif heeft geen galblaas, maar voor die spijsvertering heeft de Heer hem een bijzondere spier gegeven. Maar geen galblaas. Nou, de galblaas, functie van de spijsvertering, die duif mist die galblaas. Maar gal geldt in de Bijbel als beeld van bitterheid. Dat moet je even vasthouden. Gal wordt gezien als het kwaad. Er is ook een gezegde aan ontleend. We hebben het wel eens over je gal spuwen. Dat ken je allemaal wel. Nou, een duif is een vogel zonder galblaas. En als je deze lijn dan doortrekt, zou kun je zeggen, die duif, dat is een vogel zonder kwaad. Hij blijft oprecht. Hij wordt niet bitter met alles wat hij meemaakt. Hij blijft oprecht. Daar staat hij model voor. Nou, dit is de betekenis. En de Heer Jezus die zegt tegen zijn discipelen toen en vandaag, hij zegt, wees oprecht als de duiven. Als het moeilijk wordt in jullie leven, discipelen, verlies dan je oprechtheid niet. Verander dan je gedrag niet. Maar blijf transparant tot op het bot. Wat een heerlijk advies, vind je niet? De Heer Jezus die doorzag alle dingen al, die wist al wat er ging komen. Hij riep zijn discipelen, vers 1 van Matthäus 10, en hier zendt hij zijn discipelen. En hij wist al, er gaan jullie dingen overkomen waardoor je bitter kan gaan worden. Waardoor je gal kan gaan spuwen. Waardoor je negatief kan gaan worden. Waardoor je onoprecht kan gaan leven. Of waardoor je, met een ander woord, geveinsd kan gaan leven. Wat betekent vanuit het Grieks het woord oprechtheid? Nou, dat betekent zoveel als rein, onbedorven of zuiver. Nou, blader even naar Psalm 15. We gaan een beetje bladeren, maar daarvoor is het Bijbelstudie. In Psalm 15 staat een prachtige omschrijving van wat die oprechtheid inhoudt. Psalm 15. Dat is een psalm van David. Dat staat er ook boven. En er staat bij mij een titel boven, die is niet geïnspireerd, maar wel mooi. Daar staat, wie bij God mag wonen. En dan gaat vers 1 beginnen, een psalm van David. Heren, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? En dan komt het, vers 2. Hij, of zij, die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. Wat een prachtige omschrijving. De discipelen worden de wereld ingestuurd. En hier zie je in Psalm 15 een omschrijving van oprechtheid. Dat is de man die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent en die met zijn hart de waarheid spreekt. In voorspoed en in tegenspoed. In blijde dagen, in moeilijke dagen. Op bergen en in dalen. Zie je dat? Oprecht blijven. Wat je ook overkomt. Ik moest ook denken aan Job, hoef je niet op te zoeken hoor, in Job 1 vers 1, daar staat, en er was een man in het land Us en zijn naam was Job. En die man was vroom, en dan staat er, en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad.
En u moet goed luisteren. Voor het woord oprecht staat er in de grondtaal rechtschapen. En dat heeft te maken met ons innerlijk, met onze gezindheid. En wat de Heer van zijn discipelen toen vroeg, en wat de Heer vandaag van zijn volgelingen vraagt, en ik durf wel te zeggen van zijn discipelen, is dat wij oprecht zijn en blijven in ons innerlijk. Mag ik het eens anders zeggen? Dat ons innerlijk overeen blijft komen met ons uiterlijk en ons uiterlijk met ons innerlijk. Dat we transparant zijn tot op het bot. Dat is het verlangen van de Heer. En dat is best een hele uitdaging, toch? Want je zal het maar wat moeilijker gaan krijgen in je leven. De druk zal in ons land maar opgevoerd gaan worden. Ook wat betreft de navolging van de Heer Jezus. En ik heb, dacht ik, ooit dat voorbeeld wel eens gebruikt, hè, dat die overvallers, die kwamen een kerk binnen. Dat verhaal heb ik hier denk ik wel verteld, hè, dat ze naar voren kwamen, gewapend en al, gemaskerd, en ze gingen voor de preekstoel staan, even heel kort door de bocht. En die kerk zat vol, en die overvallers, of wat het dan ook waren, die gaven degene die wilde vertrekken nog een paar minuten. Als je nu nog wil vertrekken, daar is de deur. En wil de laatste de deur achter zich dicht doen. Nou ja, zou best spannend zijn als ze hier binnenkwamen, toch? En ze gingen hier staan. Ze keerden zich met hun gezichten naar jullie toe, zwaar bewapend. Wat zou je dan doen? Zou je dan vertrekken of zou je rustig blijven zitten? En zou je stilletjes in je hart zingen, rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld, zijn gebied. Of zou je toch nog een keer nadenken van ja, die Jacques die kan een mooi verhaal ophangen, maar kies toch eieren voor mijn geld. Ik ben vertrokken. Nou, dat ging natuurlijk de keer in die kerk, want ja, moet je kijken, Kees gaat ook weg. En Henk gaat weg. En Ali gaat weg. Dat had ik toch niet van ze verwacht. En wat gebeurde er? 2/3 liep weg. En de laatste deed inderdaad de deur van de kerk dicht. En toen die deur dicht was, toen deden die mannen hun masker af en ze legden hun wapen neer. En ze keerden zich naar de dominee en ze zeiden tegen hem, dominee, u kunt nu beginnen, want de gemeente is inmiddels samengekomen. Dit is de gemeente, ga uw gang. Maar het kwam wel even openbaar. De druk zal maar opgevoerd worden. En wat is er dan in ons innerlijk wat overblijft om trouw te blijven aan de Heer? Heb je die vraag zelf wel eens gesteld? En dat bedoel ik niet om je bang of vreesachtig te maken, maar het zou zomaar kunnen zijn dat die tijd ook in Nederland aan gaat breken, toch? Dat je bepaalde dingen niet wil en dat je in bepaalde dingen niet mee kan vanwege je geloofsovertuiging en dat dat een prijs gaat vragen. Nou, hier zie je dat de Heer verlangt naar oprechtheid in het binnenste. En luister nu goed. Of iemand rechtschapen oprecht is, dat komt openbaar wanneer hij op zijn toewijding wordt beproefd. En men hem onder druk ertoe wil brengen zijn rechtvaardige handelswijze op te geven. Men voert gewoon de druk op en je oprechtheid wordt beproefd. En wat wil men? Dat je die oprechte levenswandel los gaat laten, op gaat geven. Dat is een beproeving, hè? Nou, ik weet nog wel als kind, dat houden we even onder ons natuurlijk, maar dan stak ik wel eens mijn vinger in een kaars. Dan had de leraar op de basisschool verteld over de martelaren die de brandstapel opgingen. En die gingen zingend de brandstapel op. Ik denk, dat is ook wat. Ik denk, ik zal thuis eens proberen hoe lang ik het volhoud. Nou ja, er begonnen de donkere dagen. Mijn moeder kaarsjes aansteken en ik stiekem als kind eventjes erin. Ik denk, ja, dat red ik nooit. Als ik die kaars al niet volhoud, hoe hou ik die brandstapel voor? Nou, dan kan je zeggen, het is heel kinderlijk. Maar er zit wel iets in, hè, van hoe echt is het nou in mijn binnenste? Want de Heer zegt, ik zend je te midden van de wolven. Nou, en dit is precies de kern waar de Heer Jezus zijn discipelen niet alleen voor wil waarschuwen, want ik ga je vanavond niet alleen waarschuwen, maar waar hij hen vooral in wil bemoedigen. En nou gaan we naar Lucas hoofdstuk 12. Want als hij gezegd heeft, wat je ook gaat overkomen in deze wereld, wees, blijf oprecht als de duiven. Geen galspuwen, hè? Je oprechtheid niet opgeven. transparant blijven, toegewijd blijven aan de Heer. Nou, dat is wat hij duidelijk maakt in Matteüs 10, vers 16. En wat je nou ziet in Lucas hoofdstuk 12, en als je een beetje op hebt gelet, dan is dat een parallel hoofdstuk. Met andere woorden, Lucas 12 loopt parallel aan Matteüs hoofdstuk 10. Als je vanavond die twee hoofdstukken nog eens even naleest voordat je naar je bed gaat, dat wil je toch, je wil nog wat lezen. Nou, pak deze hoofdstukken en dan zie je dat zowel Matteüs als Lucas over hetzelfde onderwijs schrijven wat de Heer Jezus gaf toen hij zijn discipelen uitzond deze wereld in. Nou, in Lucas hoofdstuk 11, daar lees je dat de Heer Jezus sprak tot de scharen. Met andere woorden, hij sprak tot de menigte, Lucas 11. En in Lucas 10, wat we hebben gelezen, richt hij zich weer tot zijn discipelen, leerlingen, volgelingen, vertrouwelingen. En dan vind ik zoiets moois. De Heer Jezus is aan de ene kant heel eerlijk, want ook in Lucas 12 waarschuwt hij voor huichelarij, voor geveinsdheid, of in het thema van vanavond, voor onoprechtheid. Maar hij gaat ze ook bemoedigen. Hij wil hen enerzijds waarschuwen, doe je niet anders voor dan dat je bent. Wees transparant, wees echt. En wat zegt hij hier in Lucas 12? Hij zegt, pas op, huichelarij is net als zuurdeeg. En in dit geval is zuurdeeg, heeft een negatieve werking. Een klein beetje gist doortrekt het hele deeg, zegt Jezus in Lucas 12. Huichelarij, geveinsdheid, onoprechtheid, zegt Jezus, het begint heel klein. Maar net als gist het deeg doortrekt, kan geveinsdheid, onoprechtheid, wat klein begint, snel uitbreiden en iets heel groots worden in je leven. Maar weet je wat het gevaar is als iets klein begint en langzaam ontwikkelt? Je hebt het op een gegeven moment zelf niet meer door. En niet meer in de hand. Het wordt het normale patroon in je leven. Kijk, het voorbeeld van de kikker kennen jullie allemaal wel. Als je hem in kokend water gooit, dan springt hij eruit. Want hij denkt, ik ga dood in dit water. Maar als je hem in koud water stopt en je verhoogt de temperatuur totdat het kookt, ja, dan gaat hij langzaam, maar wel zeker dood. Hij heeft het niet meer in de gaten, want de temperatuur wordt langzaam verhoogd totdat het kookt en hij doodgaat. Nou, dit is ook met geveinsdheid. En de Heer Jezus zegt, zorg ervoor dat geveinsdheid geen wortel schiet in je hart. De kleinste hoeveelheid geveinsdheid, onoprechtheid, doe dat uit je hart weg. En dan vind ik het zo heerlijk wat de Heer Jezus nog gaat uitleggen. Want wat gaat hij nog meer uitleggen? Hij zegt, er is een link tussen onoprechtheid en mensenvrees. Als je bang bent voor mensen, dan ga je je anders gedragen. En er zijn er ook onder jullie, want ik doe ook pastoraat, dus ik kom ze ook in wijk in Aalburg tegen, die hebben mensenvrees. Dan kijk je de mensen naar de ogen. En als ze naar links kijken, dan ga je linksaf. En kijken ze naar rechts, dan ga je rechtsaf. Je bent eigenlijk een speelbal van de mensen. Dat is vreselijk, als je mensenvrees hebt. Dan ben je eigenlijk in de macht van mensen. En de Heer Jezus zegt, als je mensenvrees hebt, dan ga je je anders gedragen. En dan ga je veinzen. Nou, ik heb het al gezegd. Als er moeilijke omstandigheden komen, dan gaan mensen zich anders gedragen. De afgelopen 3 jaar hebben we het bewezen. Maar ook, neem bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, die heeft het ook bewezen. De druk werd opgevoerd en mensen waarvan je het niet verwachtte, gingen zich anders gedragen. Nou, ik hoef de toepassing niet te maken. Dus het is een reëel gevaar. Ontrouw worden in de belijdenis en in de navolging van Jezus is ook een vorm van huichelarij. En wat de Heer Jezus eigenlijk samenvattend wil doorgeven is dit, want ik ga niet al die versen behandelen. Hij zegt, leef nou gewoon eenvoudig zonder geheimen. Leef transparant en doorzichtig tot op het bot. Want uiteindelijk zullen alle dingen, zegt hij, openbaar worden. Je kan voor God niets verborgen houden. Wie we echt zijn, in de kern van ons wezen, zal volledig openbaar worden in de nabije toekomst. En daarom zegt de Heer, dat vind ik wel een hele heel positief pastoraal advies. Wees open en transparant. Vandaag al. En weet je wat dan ook zo heerlijk is? Ja, als je open bent, als je oprecht bent, dan heb je ook een vrij geweten. Dat is een zegen. Mag ik vanavond vragen, heb jij een vrij geweten? Heeft u een vrij geweten? Of word je in je geweten aangeklaagd? De Engelsen zeggen, het geweten, dat is the spy of God. De spion van God. Het is zo heerlijk om met een vrij geweten te leven. Je zal zeggen, kan dat? Nou, ik heb het vandaag nog aan de studenten uitgelegd. De Hebreeënbrief zegt het. Wat het bloed van stieren en bokken niet kon, dat heeft het bloed van Jezus wel bewerkt. Het reinigt ons geweten van dode werken. Wat is het heerlijk om een vrij geweten te hebben. En dat kan. En de Heer zegt, zorg voor een vrij geweten. Blijf open en transparant. Leef dicht bij je eigen hart. Leef dicht bij het Vaderhart. En ga je niet aanpassen aan mensen. Blijf oprecht als de duiven. Ik vind het een heerlijk advies. En ik kan dat advies, als ik eerlijk ben, wel gebruiken, of niet? Want het is zo makkelijk om je aan te passen aan de massa. Dan heb je niet zoveel problemen. Het is zo makkelijk om mee te gaan met de meerderheid. Dat is het meest makkelijke. En hoeveel mensen doen het niet vandaag? Maar weet je dat een dode vis met de stroom meedrijft? Nou, ik wil geen dode vis zijn. We zitten toch in het dierenrijk. Daar heb je er nog een. Ik wil als een levende vis tegen de stroom inzwemmen. Want die vis die gaat tegen de stroom in en die komt bij de bron uit. Dat. Een dode vis die gaat allemaal maar mee. En wij zijn geroepen, broeders en zusters, in deze laatste dagen, om oprecht te blijven als de duiven. Om niet mee te gaan met de goede gemeente, om het zo te zeggen. Maar je mag best wel eens anders denken. Tegenwoordig mag je niet meer anders denken. Wil je het bewijs? Nota bene de aanvoerder van Feyenoord, die wilde de regenboogband niet dragen. Ik wilde er eerst een filmpje over gaan maken, maar ik heb het nog maar niet gedaan. Maar ik was heilig verontwaardigd. Nota bene, een moslim gaat ons voor. En de christenen, die lijken gewoon mee te gaan in de massa. Dan ben je niet meer oprecht als een duif. Waarom moeten we denken zoals de meerderheid denkt? Weet je wat in deze dagen openbaar wordt? De intolerantie van de zogenaamde toleranten. De mensen die claimen dat ze de vrijheid uit willen leven, die beperken mensen. Die niet denken zoals zij denken. Dit is de tijd waarin wij leven. Dit is de tijd waarin wij leven. Als je niet wil laten vaccineren, heb je een probleem vandaag. Het is toch te zot voor woorden? Dat hadden wij eens richting de VVD moeten verkondigen. Dat hadden wij notabene tegen D66 moeten zeggen. Voel je, dit is de omgekeerde wereld hoor. En heel veel mensen slapen vandaag, ze zien het niet. De meerderheid. Dan heb je het altijd makkelijk. Als je maar doet wat er gezegd wordt. Als je maar lekker meebeweegt. Maar ik ga niet overal meer mee. Ik wil oprecht blijven als de duiven. Wat de gevolgen dan ook zijn. En Jezus heeft het gezegd. In de wereld zal je verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En die in ons is, die is sterker dan die in de wereld is. Dat is waaruit ik leef. Heb je het dan makkelijk? Nee, helemaal niet. Ik heb het helemaal niet makkelijk. Maar ik weiger om mee te gaan met het gedachtegoed van de meerderheid. Want bestudeer de Bijbel maar op meerderheden en minderheden. Nou, de minderheid had nagenoeg altijd God aan hun kant. Wil je een voorbeeld? 10 verspieders trokken een conclusie van ongeloof. En slechts 2 verspieders trokken een conclusie van geloof. Maar de Heer was aan hun zij en ze zijn gekomen in het land van de belofte, waar of niet? En daarom, we leven in een tijd, broeders en zusters, dat wij kleur moeten gaan bekennen. En ik noem zomaar wat voorbeelden, nou gaat het me niet per se om die dingen. Er zijn meerdere dingen te noemen, maar het is wel openbaar gekomen, toch? Die aanvoerder van Feyenoord kreeg heel medialand over hem heen. Je mag niet meer anders denken. Dit is de tijd waar jij en ik, waar u en ik in leven. En dan komt dit woord van Jezus tot ons vanavond. Wees oprecht zoals de duiven. En wat was de context? Hij had zijn discipelen geroepen en hij ging ze uitzenden. En hij waarschuwde hen al van datgene wat over hen heen zal gaan komen. Nou, En je zal zeggen, nou is het me wel duidelijk geworden. Wat wil je nou vanuit Lucas 12 met ons delen? Waar wil je ons mee bemoedigen? Nou, weet je wat de Heer Jezus zegt? Dat zei hij toen, dat zegt hij vanavond. Ik wil je 4 bemoedigingen geven om oprecht te blijven, ook als het moeilijker wordt om Jezus te volgen. Nou, die wil je toch ontvangen of niet? Want ja, Nederlanders zijn dan zo, ja Heer, ik wil wel oprecht blijven, maar wat staat er tegenover, hè? Heeft u nog iets extra's dan voor de oprechte van hart vandaag? Nou, laat ik dit zeggen. Alleen de oproep om oprecht te blijven als de duivel had al voldoende moeten zijn. Toch? Ja. Nou, de amens die stijgen ten hemel hier. Maar dat had al voldoende moeten zijn. Maar de Heer Jezus zegt, ik ga je nog 4 bemoedigingen geven. Daar komen ze. De eerste staat in Lucas 12, vers 4 en 5. Wat lezen we daar? Zo mooi, hè? Ik zeg u, mijn vrienden. Daar word ik blij van. De Heer Jezus noemt zijn discipelen zijn vrienden. Dat is iets anders dan een knecht, hè? Dat is iets anders dan een vriend. Door dik en dun. Over bergen en door dalen. En wat zegt hij dan? Mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hen. De eerste bemoediging is deze. En neem hem mee, hè. Sluit hem op in je hart. Jezus zegt, de macht van de tegenstander is begrensd, is beperkt. En dat moet jou vertroosten. Dat moet jou bemoedigen om oprecht te blijven. De macht van de tegenstander is beperkt. Iemand zegt, ja, tot waar is die macht beperkt? Nou, Jezus noemt het hier, tot het doden van je lichaam. Je zegt, ja, maar dat is nogal wat. Ja, nou ja, ik ga er ook niet kort mee door de bocht, zo bedoel ik het niet. En de Heer Jezus is ook niet onbewogen. Want zelfs bij Job, in Job 1 vers 12, liet de Heer zelfs het doden van zijn lichaam niet toe, hè? Je kent die tekst wel. Maar hier zegt Jezus, de macht van de tegenstander is begrensd, beperkt, tot het doden van je lichaam. Maar meer als dat ook niet. Prijs de Heere. Nou ja, daar kan je ook tegenop zien. Maar wat is nou het geheim van een christen? Kijk, Jezus bagatelliseert het lijden van de gelovigen niet. Integendeel. Maar wat zegt hij? Dat wat je overkomt is niet uitzichtloos. Want de lichamelijke dood, die staat niet in verhouding tot de eeuwige dood. De eerste dood, die kunnen wij sterven als gevolg van de zondeval, toch? Maar de tweede dood, daar zullen we niet meer inkomen. En dat is zo heerlijk. De Heer Jezus zegt, wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al waren hij gestorven. Hey, de eerste bemoediging. Op het moment dat je oprecht bent als de duiven, en op het moment dat die oprechtheid een prijs gaat vragen, dat kan zelfs de prijs van je leven zijn, is dat niet het einde van het verhaal. Waarom niet? Omdat we leven hebben over de grens van dood en graf heen. Wie gelooft in de Heer Jezus, die zal leven. En dat tot in alle eeuwigheid. Wat geweldig, hè? Dit is wat Paulus zegt in Romeinen 8. Ik teken er nog niet voor, hoor, maar hier staat het. En ik weet dat God geen man is dat hij liegen zou. Dus daar hou ik hem aan. Hè? Paulus zegt, niets zal ons kunnen scheiden. Nog dood, nog leven. Nog machten, nog... Nou, je kent het lijstje, Romeinen 8, het zegenlied van Paulus. Hij zegt, niets kan mij meer scheiden van de liefde van God. Dus als ik oprecht ben als de duiven, en als dat de prijs van mijn leven gaat kosten, dan zal ik nog roemen in hem die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis, maar dat niet alleen. Ik ben met hem gestorven en ik ben met hem opgestaan in nieuwheid van leven. Hij leeft en wij met hem. Dat is de eerste bemoediging, Lucas 12. Blijven we oprecht of niet? Ja, maar ze kunnen mijn lichaam... Nee, ik begrijp wat je bedoelt. En er zijn al mensen die hun leven afleggen als prijs voor de navolging van Jezus. Zover is het hier nog niet in Nederland. Maar hoe ver zal het komen? Maar dan zegt Jezus, vrees niet. Je gaat vanavond met een nieuw werkwoord naar huis. Dat is het werkwoord ontvrezen.
De Heer wil je vanavond ontvrezen. En hij zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bezorgd. Wees niet bevreesd. Wees niet bezorgd. Waar jij je druk om moet maken is dat je oprecht blijft als de duiven. Nou, dat is eenvoudig, toch? De tweede bemoediging, we zijn er nog niet. We hebben pas een vierde gehad. De tweede, die staat in vers 8 en 9. Of nee, sorry, in vers 6 en 7. En dat is, wat staat daar? Nou, het verhaal van de vijf musjes en de twee penningen. Die worden verkocht. Worden niet vijf musjes voor twee penningen verkocht. En niet één van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd, ze zijn alle geteld. Wees dan, daar heb je meer, niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. De eerste bemoediging was, de macht van de tegenstander is begrensd. De tweede bemoediging is, de Heer zorgt voor zijn kinderen. Simpel hè, maar wel heel rijk. Hij zorgt voor zijn kinderen. Vijf mussen voor twee penningen. Nou, dat is een geringe handelswaarde. Een geringe handelswaarde. En toch, de Heer vergeet die mussen niet. Heb je wel eens naar een mus gekeken? Er zijn er heel wat, hè? Ook hier in de omgeving. En hij kent ze alle. Gaan wij die mussen niet ver te boven? Hij zorgt voor ze. Zou hij dan, als hij voor die mussen zorgt, ook niet voor jou en mij zorgen? Als je morgen een mus ziet, wil je dan deze tekst in je gedachten brengen? Het is toch een heerlijk ontspannen leven, of niet? Hij ontzorgt ons. Hij ontvreest ons. En ik moet dit soms, jullie niet, maar ik moet dit soms 10 keer tegen mezelf zeggen. Want ik zie soms zoveel leeuwen en beren, joh. Ik zie ze overal opkomen, opdoemen. En ik denk, ach, nog één, houd het nooit op. De Heer zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bezorgd. Ik zorg voor je. En wat nu? En dan noemt hij ook nog de hoofdharen. Nou, sommigen die worden een beetje kaal hier. He, dan denk je, oh, daar gaat er weer één. En daar gaat er weer één. En soms heeft mijn vrouw Annette gedoucht en zegt, nou, ik verloor toch weer veel haar? Ik zeg, nou, er staan er nog genoeg. En trouwens, al je haren, ze zijn door God geteld. Wat wil je nog meer? Ja, zeg je, kan makkelijk. Nee, het is zo. God kent de mussen. God heeft de haren op je hoofd geteld. En zoals hij je haren kent, zoals hij de mussen kent, zo kent hij jou en mij. Hij doorgrondt ons. Hij kent onze zwakte, onze moeite, onze zorg, ons verdriet. En hij belooft om te zorgen. En is er een betere vader dan je hemelse vader? Werp al je bekommernis op hem, want hij zorgt voor je. Wat een geweldige bemoediging. Heer, ik wil oprecht blijven, want u hebt beloofd, ook als de druk wordt opgevoerd, dat u voor mij zorgt. In voorspoed en in tegenspoed. Als ik door eer of door oneer ga, door goed gerucht, kwaad gerucht, u zorgt voor mij. Daar houden we aan vast. Ik word daar blij van. Paulus noemt ook dit in Romeinen 8 vers 32. Zou hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem, wat staat er dan? Niet alle dingen schenken. Dat is het hart van God. Het vaderhart. Een kloppend vaderhart. En wat vraagt hij van ons? Geloven alleen. Geloof alleen. Vertrouwen. Dat is het moeilijkste, hè? Oh, als we toch op onze knieën iets konden bewerken. Of als we heel Aalburg door moesten op onze knieën. Dat we dit zeker hadden we het gedaan, toch? Waar we vanavond nog begonnen. De Heer zegt, je hoeft niet op je knieën door Aalburg. Je moet mijn woord geloven. En als je het gelooft, dan heb je het. Wat er staat. De macht van de tegenstander begrenst. En ik zorg voor je. Het derde. Vers 8 en 9. De derde bemoediging om oprecht te blijven. De Heer zegt in vers 8. En ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. Wat is belangrijker? De waarde die je hecht aan mensen of de waarde die je aan de Heere God hecht? Het spreken van mensen over je of het spreken van God over je? Nou, het is belangrijk hoe de Heere God over je denkt. Het woord belijden hier, dat is dat je je uitspreekt voor. Dat betekent het vanuit het Grieks. Openlijk erkennen. En de derde bemoediging is, ons belijden hier heeft gevolgen voor later. Dan mag je ook bemoedigen. Want als de druk wordt opgevoerd,
dan word jij beproefd, dan word ik beproefd om de naam van Jezus te blijven belijden. Om zijn principes vast te houden. Daarin worden we beproefd. Maar Jezus zegt, jouw belijden vandaag heeft gevolgen voor later. En de wereld die heeft haar idolen, of niet? Sportidolen, muziekidolen, noem allemaal maar op. En daar schamen zij zich niet voor. Binnenkort begint het WK weer. Nou, ik weet niet hoe het in Aalburg is, maar ga naar Rotterdam, daar heb je hele oranje straten. Nou, ze schamen zich er niet voor, toch? Voor wie ze zijn. Iedereen mag het weten. Doe je mee, wij doen mee. Hang maar op. Zo oranje als het kan. En we halen alles van de zolder af. Wij zijn voor. Wij zijn de 12e man, toch? Ze schamen zich niet. En moet je vandaag christenen zien? We durven al niet meer te zeggen hoe we denken. Je mag gewoon in alle ootmoed en nederigheid vanuit een goede gezin gewoon zeggen hoe je denkt, toch? We schamen ons het evangelie van Christus niet. Blijf oprecht, ook in je getuigenis, als de duiven. Laat je niet beïnvloeden door de tijdgeest. De Bijbel zegt, geef je vrijmoedigheid niet prijs. Hoe is dat in jullie leven? Oh, wat laten we soms snel onze vrijmoedigheid roven. Op een verjaardag. Ze hebben tegen mij ook wel eens gezegd, kan die gozer zijn kop niet een keer houden, joh. Maar ja, waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Het waren nog kerkelijke mensen ook, hè. Maar als het echt over Jezus gaat, over het hart van het evangelie, dan komt het iets te dichtbij. Misschien over dominees gaat het nog wel. Over goede kerken en minder goed, dat gaat ook nog wel. Maar als het echt over de persoon en het werk van de Heer Jezus gaat, en je bent daar vrijmoedig over, nou, dan heb ik ervaren dat het soms in de seculiere wereld makkelijker is. Ik liep ooit stage in een makelaardij. En daar heb ik ook verteld over de Heer Jezus. En toen nam ik afscheid aan het einde van mijn stageperiode. Toen had ik voor allemaal een Bijbel gekocht. En ze gingen allemaal in de rij staan. Wat vinden we dat fantastisch, zeg. Dat je een Bijbel voor ons gekocht hebt. En ze namen hem aan met een vrolijk gezicht. Mooi. En als ik biddag had, zeggen ze, joh, neem ons ook mee in het gebed. Ik zei, dat doe ik ook. Dat was heel, eigenlijk, dat was een seculiere wereld. Maar daar had ik meer ingang dan in de religieuze wereld. Daar kreeg ik heel veel vijandschap. Nou, als je dat ervaart, dan kan je je anders gaan gedragen, toch? Maar wat zegt de Heer? Wees oprecht als de duiven. Niet bitter worden. Geen gal gaan spuwen. Niet spugen in de bron waar je vroeger uit gedronken hebt. Maar blijf gewoon oprecht en transparant. Eerlijk, open. Wat mooi, hè? Wijs advies van de Heer Jezus, toch? Gold dat voor toen? Nee, geldt ook voor vandaag. En soms is het wel moeilijk, hè? En ik worstel er soms ook wel eens mee, want misschien denk je nu, ja, hij kan dat. Hij heeft zo'n karakter, hebben ze tegen mij ook gezegd. Ja, jij bent zo, Jacques, jij hebt zo'n karakter. Ja, dat is soms ook wel een beetje te makkelijk, hè? Want ik sta soms ook met knikkende knieën en bevende handen ergens. Ik vergeet nooit meer, ik had een taxatie in de tijd dat ik nog in de makelaardij zat, bij een monumentale boerderij. En ik heb het vanochtend aan die studenten ook verteld, want ik wil die studenten ook lekker vrijmoedig maken, hè? En ik moest daar taxeren en de hypotheekadviseur die belde mij. Hij zei, ik heb een mooie taxatie van een prachtige boerderij in de Ablassewaard. Hij zegt, en je moet niet alleen taxeren, er is ook nog ander werk voor jou te doen. En ze wisten dat ik een christen ben. Dus daar voelde ik al een beetje aan. En ik deed altijd, voordat ik naar binnen ging, een gebed. Heer, laat me spreken waar ik spreken moet en zwijgen waar ik zwijgen moet. Ah, dat had ik die dag ook gedaan. Toen kwam ik binnen. Nou, ik kwam al in een enorme grote hal en in die hal hing een landkaart, of een wereldkaart. En die man had overal een vlaggetje gezet, geprikt, waar die allemaal was geweest. Nou, daar kwam ik binnen in mijn pak en mijn mapje bij me. Dus ik moest eerst onder de indruk komen van datgene wat hij in zijn leven had ondernomen. En hij legde uit waar hij weer geweest was. Had alles onderzocht, alle godsdiensten onderzocht. Hij zegt, het is een en al ellende, je krijgt er alleen maar oorlog van. Dat was de conclusie. Nou, daar sta je dan. Hè? Geef je vrijmoedigheid, niet prijs. Nou, het eerste wat verdwijnt uit je hart, dat is je vrijmoedigheid. Maar goed, ik denk volhouden, Jacques. Stappen we een kamer in, laat hij me toch een vloek, joh. Hij noemt de naam van Jezus en ik denk, nou, wat is er gebeurd? Zeg ik iets heel ernstig? Nee, wat was er aan de hand? Deze tijd, hè, die netjes met die vetbolletjes, je kent het wel. Dat netje was leeg en dat ging al heel snel. Hij zegt, is dat netje alweer leeg? Nou ja, daar hoef je toch niet voor te vloeken, dacht ik, toch? Maar ik denk, ja, hoe moet ik het nou aanpakken? Gingen we de volgende kamer in, weer de naam van Jezus. En het was een man met een beetje aanzien, hè? En ik voelde een sterke hiërarchie. Ik denk, wat moet ik nou? En een oude broeder had mij geleerd, als je geen ingang weet te vinden en je hoort de naam van Jezus onterecht gebruiken, dan vraag je gewoon heel belangstellend en enthousiast, geloof je ook in Jezus? Dus ik ging naar hem toe met mijn mapje. Ik zeg tegen hem, geloof je ook in Jezus? Hij zegt, Jezus, daar moet ik niks van hebben, zegt hij. Ik zeg, oh, dat valt me dan wel tegen, want ik hoor wel dat je zijn naam aanroept. Ik zeg, hij is mijn Heer en hij is mijn heiland. Nou, toen was de beer los, je voelt hem wel, hè. Toen kreeg ik alles over me heen. En ik stond daar nog steeds met mijnzelfde mapje en mijnzelfde pen. Ik zei, Heer, geef me vrijmoedigheid. En toen kon ik toch heel veel van het evangelie met hem delen. Maar ja, het geloof, dat was niks. De Bijbel, Jezus had allemaal gedaan. En de Heer, die gaf me zoveel vrijmoedigheid. Toen hadden we het rondje gedaan, komen we in diezelfde hal met die wereldkaart. Ik denk, ik ga toch een poging maken. Hij zegt, ik ben een atheïst, ik moet er niks van weten. Nou, ik dacht, dat kan je wel zeggen, maar... Ik zeg, meneer, dan hebben we nog één vraag aan het einde van deze taxatie. Mag ik u een Bijbel overhandigen? En een traktaat. En toen ik trouwde, dat even vertrouwelijk, toen gaf mijn vrouw een foto van mij in mijn pak en haar en de jury. Fijn dat je geweest bent en zo. Nou ja, dan gaf ik allemaal niet zoveel om. Prima, doe jij die foto. Ik geef die mensen een preek mee. En de titel van die preek was, wat baat het de mens als de Heer de wereld wint en schade leidt aan zijn ziel. En er kwamen allemaal mensen uit het bedrijfsleven. Dus de notaris kreeg er een, en de andere makelaar kreeg er een, en de buurman kreeg er een. Dus zij foto's, ik traktaten. En ik had er nog een stapeltje in mijn auto liggen toen ik bij die man kwam. Dus ik vraag, mag ik bij u een traktaat achterlaten en een Bijbel? Nou, ik denk, nou is het helemaal klaar. Nou zeg ik, en nou wegwezen, weet je. Toen zegt die notabene tegen me, daar sta ik wel voor open. Nou, ik ging naar buiten toe, ik huppelde naar mijn auto. Ik denk, ik heb toch niet voor niks gebeden. Ik heb mijn vrijmoedigheid niet laten roven. En nou mag ik een atheïst, humor van God, hè, een Bijbel geven en een traktaat over wat baat het de mens als die heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt. En wat de Heer ermee doet, dat doet hij. Maar weet je wat niet geluk was door de boze? Ik ben mijn vrijmoedigheid niet verloren. En ik mocht volharden. En ik heb zijn naam beleden en ik heb hem niet verloochend. En dat geeft zoveel vreugde. En de Heer gaat maar tot zijn doel komen met hem. Maar ik wil je aansporen, dat is niet makkelijk. Ik vind dat ook niet altijd makkelijk. Maar ik wil je stimuleren. Wees, blijf oprecht als de duiven. En weet dit, de grens van de tegenstander is beperkt. Dat is het eerste, toch? Het tweede is, God zorgt voor je. Het derde was, ons beleiden hier heeft gevolgen voor later. Waarom? Nou, voor het aangezicht van God en de tegenwoordigheid van de engelen zal hij het straks voor jou en mij op gaan nemen. Dat is wat? Ik zal jouw naam beleiden ten overstaan van mijn vader en te midden van de engelen. Nou gaan we naar het laatste toe. De laatste bemoediging. Dat is vers 11 en 12 van Lucas 4. Lucas 12. Vers 11 en 12. Dat is een heerlijk vers. Wanneer zij u dan zullen brengen, zover kan het komen, hè? Naar de synagoge en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd. Nou, jullie gaan allemaal ontvreesd en onbezorgd naar huis. Wees dan niet bezorgd, wat staat er? Hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken, want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Ik had gisteravond een gesprek, toen sprak ik in Amerongen. Toen kwam er een man naar me toe, een moeilijke situatie. Hij zegt, ik zit in die situatie. Wat moet ik gaan zeggen? Ik zei, joh, dat gesprek kan je helemaal niet voorbereiden. Echt niet, dat schiet alle kanten op. Je moet je eigen hart voorbereiden en de Geest die zal je leiden. Je moet je innerlijk voorbereiden op de afstemming van de Heilige Geest. Want Hij zal je de woorden gaan geven die je nodig hebt. Dit is zo'n geweldige bemoediging. Als je oprecht bent als de duiven en blijft, dan kan je wel eens in situaties komen dat je zegt, wat moet ik zeggen? Herken je dat of niet? En dat kunnen overheden zijn. Nou, overheden en machten, dat zijn de niet-Joodse autoriteiten. Maar hier staat ook de synagoge. Dat zijn de Joodse autoriteiten. Met andere woorden, religieus of seculier. Ze kunnen je allemaal ter verantwoording roepen. Maar word niet onrustig, word niet bezorgd, word niet bevreesd. Vervolging en weerstand, dat kan komen uit de religieuze wereld, uit de goddeloze wereld. Maar de Heer zegt, de Geest zal in dat uur leren wat u moet zeggen.
En dat vind ik een geweldige bemoediging. Dat God je weet te inspireren op het juiste moment, met de juiste woorden, en dat je precies dat accent mag leggen, wat gelegd moet worden. Nou, dat zijn toch heerlijke bemoedigingen, of niet? De Heer begon met de oproep. Nee, eerst met de roeping. Kom bij mij. Ik roep je om bij mij te zijn. Ik ga je uitzenden in deze wereld, want we hebben een roeping in deze wereld. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Maar voordat ik je uitzend, rust ik je toe. Waarmee? Overrekende kost als je mij gaat volgen. Ik zend je als schapen te midden van de wolven. Is niet gemakkelijk, maar blijf oprecht als de duiven. Wandel als een Noach in zijn tijd. Een vrome, oprechte man. En is die behouden door de ark of niet? Absoluut. En de Heer gaf 4 bemoedigingen om oprecht te blijven. Hij zegt, ik zorg voor je. De macht van de tegenstander die is begrensd. Jouw beleiden vandaag heeft gevolgen in de toekomst. En de 4e was de Heilige Geest. Zou je bijstaan in al je omstandigheden. Nou, heeft je dat een beetje ontzorgd vanavond? Heb ik je een beetje geholpen? Het zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van Jezus. Om je te ontvrezen. En dat je naar buiten gaat en het Willem van Oranje College uitstapt. En zegt, nou, ik ben echt bemoedigd om oprecht te leven zoals de duiven. Heer, ik heb met het voornemen van mijn hart besloten om dicht bij u te blijven leven. Wat er dan ook over ons heen gaat komen. Wat zijn die duiven ons tot voorbeeld, hè? Dit ga je niet meer vergeten, hoor, na vanavond. Dit vergeet je niet meer. De oprechtheid van de duif is een oprechtheid die God vandaag door jou en mij heen wil bewerken. Heeft dat met je karakter te maken? Niets. Heeft dat met je intellect te maken? Ook dat niet. Met je achtergrond? Ook dat niet. Waar dan mee? Met het goede werk wat God in je begonnen is. Dat zal hij voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En hij heeft zijn woord gegeven. Hij heeft zijn geest gegeven. Wij leven door woord en geest. We leven niet meer voor deze wereld. We leven ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. En welke tijd we ook tegemoet gaan. Het gaat er alleen maar beter op worden. Want iedere dag geleefd is een dag dichter bij het beste. En dat houden we voor ogen. Dus geen hoofdjes naar beneden. We gaan niet in een hoekje zitten, depressief en negatief. Ik sta positief in het leven. Maar ik steek mijn kop niet in het zand. Ik ben heel gevoelig voor de ontwikkeling in deze wereld. Op allerlei gebied. Maar ik ben niet negatief. Ik geniet van het leven. Volgende week word ik 43 jaar. Niet allemaal tegelijk komen. 11 november. Daar ben ik dankbaar voor. Maar ik wil wel oprecht blijven als de duiven. Wat er ook gaat gebeuren. Ik wil mijn ogen gericht houden op Jezus. Hij is mijn leven. Hij is mijn vrede. Hij is mijn rust. Hij is mijn alles. Paulus zegt, in hem leven wij. En in hem bewegen wij, wat wil je nog meer? Met Jezus aan onze zijde zijn we altijd in de meerderheid. En Jezus voegt hier aan toe. Nou, alles wat ik gezegd heb, onthoud dit. Ik ben met jullie. Al de dagen, tot aan de voleinding van deze wereld. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten we de Heer danken. Vader in de hemel. Ik wil u zo danken voor dit heerlijke onderwijs van uw Zoon, de Heer Jezus, aan uw discipelen in die tijd. U riep ze, u heeft ze uitgezonden, maar u was ook heel eerlijk in wat voor tijd ze leefden en wat er allemaal zou kunnen gebeuren, wat hen zou kunnen overkomen. En u zegt, u zei tegen hen en u zegt het tegen ons, wat je ook overkomt, blijf oprecht als de duiven. Ga geen gal spuwen. Word niet bitter. Laat je gedrag niet veranderen door de meerderheid of door de onderdrukker. Maar word vernieuwd in je denken. Word van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd naar het beeld van mijn Zoon. En we danken u voor de 4 bemoedigingen. Waardoor we vandaag het kunnen volhouden om oprecht te blijven. We danken u voor uw zorg, Heere, in ons leven tot op de dag van vandaag. We danken u dat de macht van de tegenstander begrensd is. We danken u dat u ons gaat belonen, straks in de toekomst. Ik geloof in de dag van de beloning. En ik dank u dat u ons leidt door uw geest, die ons die woorden indachtig zal maken, om op de juiste momenten te zeggen dat wat gezegd moet worden. Ja, u heeft aan alles gedacht, Heer Jezus. Dank u wel. Dank u wel
voor uw zorg, voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw goedheid, voor uw nabijheid, voor uw bescherming. Ik ben met je. Al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Heer, het is te veel om allemaal te begrijpen vanavond. Maar we willen er door geloof amen op zeggen. Dank u wel. We hebben het niet aan onszelf te danken. Pure genade. Amazing grace. Genade. Zo oneindig groot. En zo mogen we onze weg met blijdschap vervolgen. In de wetenschap. Dat u dat goede werk wat u in ons begonnen bent. Ook zal voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. Amen.